Les 31. Jezus ging rond en deed goed, maar de religieuze leiders verwierpen hem. En Jezus koos 12 discipelen. Hoe zou het geweest zijn als wij geleefd zouden hebben in de tijd dat Jezus als mens op aarde rondwandelde? Zouden wij in de mensenmenigte geweest zijn die om Jezus heen was? De mensen wilden Jezus om verschillende redenen zien. Sommigen waren nieuwsgierig, anderen wilden genezen worden. Er waren mensen die dachten dat hij koning zou worden en hen van de Romeinse heerschappij zou bevrijden. En weer anderen wilden hem horen omdat hij Gods woord met autoriteit sprak. Maar er was ook een groep mensen die hoopten dat ze iets verkeerds in hem konden vinden. Zij waren jaloers op zijn bediening. Zij wilden de waarheid niet. Ze wilden alleen zelf in het middelpunt staan. Anderen wilden horen wat Jezus onderwees. Lees maar in Markus 2, vers 1 en 2 en daar staat: een tijd later kwam Jezus weer in Capernaum. Het duurde niet lang of de hele stad wist dat hij thuis was en al gauw was het huis overvol. Ook voor de deur stonden vele mensen te luisteren naar wat Jezus vertelde. Jezus onderwees hen de woorden van God. Hij vertelde de mensen dezelfde boodschap die we vandaag gaan bestuderen. In Markus 2, vers 3 wordt een zieke man naar Jezus gebracht en daar staat: vier mannen kwamen met een verlamde op een draagbed. Zij wilden naar Jezus toe. Deze man kon niets doen waardoor hij beter zou kunnen worden. Geen dokter kon hem genezen en ook zijn vrienden konden hem niet beter maken. Hij was verlamd. Dit herinnert ons aan de hulpeloosheid van alle mensen. Niemand kan zichzelf redden van Satans heerschappij van de zonde, ziekte en van de straf voor de zonde. In Markus 2, vers 4 staat het volgende: maar omdat het er zwart zag van de mensen, konden ze niet bij hem komen. Daarom gingen ze het platte dak op en maakten daarin een groot gat, vlak boven de plaats waar Jezus stond. Daarna lieten ze de verlamde man door het gat zakken. Deze mannen brachten hun zieke vriend naar de enige die hen kon helpen. In Markus 2, vers 5 staat het volgende: toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde man: uw zonden zijn vergeven. Het eerste wat Jezus deed, was zijn zonden vergeven. Jezus zag dat ze hem echt geloofden en vergaf de zonden van de man. Daarna staat er in Markus 2, vers 6 en 7 het volgende: er zaten ook een paar Joodse Bijbelgeleerden in dat huis. Toen die dit hoorden, dachten ze bij zichzelf: hoe durft hij? Hij spot met God. Er is er maar één die de mensen hun zonde kan vergeven en dat is God. Deze Bijbelgeleerden hadden gelijk toen ze zeiden dat alleen God zonde kan vergeven. Maar ze hadden niet gelijk toen ze zeiden dat Jezus zondigde. Jezus vertegenwoordigde God en toonde het ware karakter en hart van God. Hij was begaan met deze man, in eerste plaats om zijn zonde, maar ook zijn verlamming. De schriftgeleerden geloofden niet dat Jezus Gods zoon was, die van de hemel naar de aarde was gekomen om de verlosser te zijn. Zij dachten dat hij alleen maar een gewoon mens was. In Markus 2, vers 8, het volgende vers in dat verhaal, staat iets wonderlijks. Jezus wist wel wat er in hen omging en vroeg: wat gaat er in uw hart om? Zelfs al zeiden deze mannen niets, Jezus wist wat ze dachten door de Heilige Geest die in hem was. Daarna liet Jezus de macht van God zien door de zieke man volkomen te genezen. In Markus 2, vers 9 tot en met 12 staat het volgende: wat is gemakkelijker om te zeggen tegen deze verlamde man? Uw zonden zijn vergeven of sta op en loop. God heeft mij, de mensenzoon, de bevoegdheid gegeven zonden te vergeven. Als iemand van mij vergeving krijgt, heeft hij vergeving gekregen. Daarop zei hij tegen de verlamde man: sta op, neem uw draagbed mee en ga naar huis. De man sprong overeind, nam zijn bed onder de arm en liep tussen de verblufte omstanders door naar buiten. Er steeg een gejuich op tot eer van God. Zoiets hebben wij nog nooit gezien, riepen zij. De mensen waren verbaasd en prezen God. Ze zagen het hart van God over zonde en ziekte. Jezus riep Levi om hem te volgen als een van zijn discipelen, oftewel leerlingen. Dit staat in Markus 2, vers 13 en 14. Levi werd ook wel Matthäus genoemd. Toen Jezus Matthäus riep om hem te volgen, werkte hij voor de Romeinen. Hij innde belasting van zijn eigen mensen, de Joden. Deze mensen werden tollenaars genoemd. Omdat tollenaars voor de Romeinen werkten, werden ze door de Joden gehaat en veracht. Ook hadden tollenaars de reputatie dat ze meer belasting vroegen dan nodig was. Het extra geld hielden ze dan zelf. Matthäus veranderde van gedachten over zichzelf, over zijn zonde en over Gods woord. Hij was het met God eens dat hij een zondaar was en vertrouwde Jezus als zijn redder. Jaren later gebruikte de Heer Jezus Matthäus om een van de Bijbelboeken te schrijven, het boek Matthäus. De Heilige Geest vertelde Matthäus wat hij moest schrijven. Staat ook beschreven in 2 Petrus 1, vers 20. Toen Jezus Matthäus geroepen had om hem te volgen, openbaarde hij aan de mensen het doel waarvoor hij naar de aarde gekomen was. Dat deed hij terwijl hij in het huis van Matthäus was. In Markus 2, vers 15 tot en met 17 staat het volgende. Die avond aten Jezus en zijn leerlingen bij Levi thuis. Er waren ook veel collega's van Levi uitgenodigd en nog anderen met een slechte naam. Want van dat soort mensen gingen er veel achter Jezus aan. Toen enkele Bijbelgeleerden zagen met wie hij de maaltijd gebruikte, zeiden ze tegen zijn leerlingen, schaamt hij zich niet met dat soort mensen te eten? Jezus hoorde het en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degene die God wil al doen. De schriftgeleerden en fariseeën waren trots. Zij dachten dat ze veel beter dan anderen waren omdat zij vasten, baden en veel andere dingen deden om God te behagen. De schriftgeleerden en fariseeën wilden niet met tollenaars eten die openlijk zondigden. Jezus vertelde de schriftgeleerden en fariseeën dat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieke mensen. Jezus kwam niet om mensen te helpen die denken dat ze goed zijn en daarom door God aanvaard zullen worden. Hij kwam om de verlosser te zijn van degenen die toegeven dat ze hulpeloze zondaars zijn, die alleen door Gods genade gered kunnen worden. De religieuze leiders hadden de boodschap die God door Johannes gegeven had verworpen. En nu deden ze hetzelfde met het onderwijs van Jezus, de redder. Zij keken constant naar Jezus of hij iets zou doen wat tegen hun regels was, zodat ze hem konden veroordelen en hem konden doden. Zie bijvoorbeeld maar in Matthäus 3, vers 1 en 2, en daar staat: Op een andere sabbat kwam Jezus weer in een synagoge. Er zat een man met een verschrompelde hand. De fariseeën hielden hem goed in het oog om te zien of hij de man zou genezen. Dan zouden ze een aanklacht tegen hem kunnen indienen. Jezus gehoorzaamde God in alles, maar de religieuze leiders hadden allerlei regels aan Gods woord toegevoegd om te proberen hem extra te behagen en om er zeker van te zijn dat ze de eigenlijke geboden niet overtraden. Een van de regels die ze hadden gemaakt was dat het verkeerd was om iemand op de Sabbat, de rustdag, te genezen. Zij vonden dat werk. Maar Jezus weigerde deze regel te volgen die God niet gegeven had. De Joodse leiders haatten Jezus omdat hij zei dat hij Gods zoon was. Zij haatten hem ook omdat hij hen zondaars noemde. Jezus wist dat zij God niet echt aanbaden. Zij deden religieus aan de buitenkant, maar van binnen waren ze egoïstisch en slecht. De Bijbel noemt zulke mensen huichelaars. Dit staat ook beschreven in Matthäus 23, vers 1 tot en met 39. Grote groepen mensen volgden Jezus. En dat maakte de Joodse religieuze leiders jaloers. En ze gingen hem daarom nog meer haten. Denk erover na. Sommige mensen vandaag zijn net als de Joodse religieuze leiders. Ze zijn religieus aan de buitenkant, maar luisteren niet naar wat God zegt. In Markus 3, vers 3 tot en met 5 staat dat Jezus de hand van de man genas. En dat zegt, Jezus riep de man naar voren. Mag men op de Sabbat iemand helpen? Vroeg hij aan de Farizeeën. Of moet je hem in de kou laten staan? Is het een dag om mensen te redden of een dag om te doden? Maar zij zeiden niets. Jezus keek boos om zich heen, omdat zij zo hard en onverschillig waren en het deed hem pijn. Tegen de ongelukkige man zei hij, steek uw hand uit. De man deed het en zijn hand werd op slag weer gezond. Jezus was boos op deze Joodse leiders, omdat zij zo ongelovig waren. En hij was begaan met deze man en toonde het hart van God. Mensen en hun noden zijn belangrijker dan religieuze regels. Hij gaf niet om de mening van mensen, maar volgde God. Hoe genas Jezus deze man? Hij sprak en de hand van de man was genezen. Denk terug aan hoe God de aarde schiep. Hij maakte ook alles door alleen maar te spreken. Dat kun je ook lezen in Psalm 33, vers 9. En lees wat er vervolgens gebeurde na de genezing van de man. Er staat in Markus 3, vers 6 het volgende. De Farizeeën liepen meteen de synagoge uit en gingen naar de leden van de partij van Herodes om met hen te overleggen hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen. De Herodianen waren de volgelingen van koning Herodes. Zij wilden geen andere koning. Grote groepen mensen bleven komen om Jezus te horen spreken en om door hem genezen te worden. Jezus onderwees hen over het koninkrijk, oftewel heerschappij van God, en hij toonde daarbij Gods heerschappij over Satan door de zieken te genezen en boze geesten uit te werpen. Gods heerschappij is sterker dan die van Satan. Handelingen 10, vers 38 zegt het volgende. U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met hem. Jezus was gekomen om de werken van de duivel te vernietigen. Hij is de verlosser van ziekte, zonde en eeuwige dood. Er is nooit iemand geweest zoals Jezus. Hij is groter dan iedereen. Als mensen geloofden dat hij hen kon genezen, was het zelfs genoeg hem aan te raken om daadwerkelijk genezen te worden. Dat kun je ook lezen in Markus 5, vers 25 tot en met 29. Jezus had veel leerlingen, oftewel discipelen, die hem volgden om Gods boodschap te leren. In Markus 3, vers 13 tot en met 19 staat dat Jezus 12 discipelen uitkoos. Jezus had het plan om deze mannen te trainen om zijn apostelen te worden. De meeste van deze 12 discipelen waren niet hooggeschoold. Sommigen waren vissers, voordat zij Jezus gingen volgen. Maar zij zagen de waarde om van deze redder, Jezus Christus, te leren en om hem te geloven. Alle geloofden hem, behalve Judas Iscariot. Judas zei dat hij God geloofde en Jezus vertrouwde. Maar hij sprak alleen met zijn lippen. Hij was een huichelaar. Hij geloofde niet echt in Jezus als verlosser. De andere 11 discipelen wisten niet dat Judas geen echte gelovige was, maar Jezus wel. Jezus wist dat Judas hem zou gaan verraden. Jezus ging rond en deed goed en zag hoe groot de nood was. Matteüs 9, vers 35 tot en met 38 vertelt ons... Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagoge. Overal vertelde hij het goede nieuws van het koninkrijk. Waar hij ook kwam, genas hij alle ziekten en kwalen. Hij was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. Wat moet er toch veel geoogst worden, zei hij tegen zijn leerlingen. En wat zijn er weinig arbeiders? Vraag de landheer of hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Jezus was erg bewogen om de mensen die onder de slavernij van Satan waren. Hij stuurde vervolgens zijn 12 discipelen erop uit om hetzelfde te doen als hij. Hij stuurde hen om ook het koninkrijk van God aan te kondigen en hij gaf hen de macht over boze geesten en om de ziekte te genezen. Lees maar in Matteüs 10, vers 1 en daar staat, Jezus riep zijn 12 leerlingen en gaf hun macht om boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen te genezen. En hij gaf hen de volgende opdracht, staat in vers 8. Vertel hun dat het koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees melaatsen. Verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het ook voor niets hebt gekregen. Later stuurde Jezus nog 70 andere discipelen erop uit om het koninkrijk, oftewel de heerschappij van God, aan te kondigen. Ook hen gaf hij macht over boze geesten en om zieken te genezen. Dit kun je nalezen in Lucas 10, vers 1 tot en met 20. God was op aarde gekomen en leefde onder de mensen om redding te brengen en zijn ware hart te tonen. Hij toonde zijn liefde door mensen die in duisternis en gebondenheid leefden te bevrijden uit de macht van Satan. Hij toonde het beeld van Gods genade, het goede geven wat wij niet verdienen. Jezus koos gewone mensen om zijn volgelingen te zijn. Hij wilde dat de hele wereld zou weten dat hij gekomen was om mensen te redden van de macht van Satan en van de straf voor de zonde.